Mark.
Goed. Naast mij zit Mark Bonner. Die heeft de artistieke leiding van Open Doek. En u hebt iemand meegebracht?
Rima Rijbroek, een medewerkster van het filmfestival.
Ah ja, en wat doet Rima Rijbroek?
Ik doe vooral het eventparcours en de promotie rond de specialekes in Open Doek.
Ah ja, want er zijn nogal wat specialekes, hè?
Dat klopt, ja.
Mark Bonen, u bent er al van in het begin bij, hè?
Van het prille eerste begin, ja.
Ja, dus dat is 16 jaar geleden, want het is de 17e editie.
Ja, dat klopt.
Het is wel enigszins geëvolueerd natuurlijk, van focus op het zuiden.
Ja, toen dat wij begonnen was dat eigenlijk een clubje van wat vrijwilligers die iets mee film wouden doen, zoals zoveel mensen eigenlijk iets willen doen. En het is gegroeid vanuit de derde wereldbeweging in Turnhout. En dat is heel langzaam geëvolueerd. Er zijn een aantal redenen voor. Een van de redenen is dat we heel snel eigenlijk terecht konden in de Warande, cultureel centrum, dat ons wat faciliteerde. Maar dat eigenlijk ook een inspirerende omgeving was om een beetje te groeien. Dan een andere belangrijke reden in groei is dat er op een bepaald moment ook een overheid was, namelijk, en eer wie eer toekomt natuurlijk, de provincie Antwerpen, die ineens mee toch wel een serieuze subsidie over de brug kwam. En dan kan je als festival eigenlijk echt wel groeien, kan je meer dingen gaan doen. En zo is het heel snel gegaan. Zijn we ook geprofessionaliseerd. We hebben nog wel heel veel vrijwilligers nodig tijdens het festival. En gelukkig zijn er ook heel veel mensen die ook op vrijwillige basis nog willen werken. Maar we zitten nu toch met een ploeg van 4 voltijdse die een gans jaar door werken aan alles wat dat Open Doek doet. Want we zijn dan intussen ook gegroeid van alleen maar een filmfestival naar een jaarwerking. We hebben allerlei projecten, educatieve projecten, sensibiliseringsprojecten, noem maar op. En die evolutie, die heeft het eigenlijk ook mogelijk gemaakt dat we hebben kunnen reflecteren over de betekenis van het werk dat we deden. En dan is er eigenlijk die sprong gekomen van focus op het zuiden naar Open Doek. We voelden een beetje focus op het zuiden als een soort keurslijf waarbinnen dat we vastzaten, waarbij dat je eigenlijk regisseurs, films, geografisch afbakend. Alsof dat ze er ook een tegenstelling was tussen het noorden en het zuiden. En dat proberen we te vermijden door eigenlijk in die nieuwe term ook een ander soort inspiratie te leggen. Hmm. Van een veel opener manier ook van programmeren.
Ja,
en
precies.
Meer een soort geografisch afgebakend lijntje waarbinnen dat die films zitten. Ze moeten uit Afrika komen, ze moeten uit Azië komen, ze moeten uit Zuid-Amerika komen. Dat is voor ons op dit moment niet meer exclusief zo.
Het woord focus is inderdaad, klinkt afbakenend. Ja. En het woord open is meer...
En een cineast, en ik denk dat dat voor elke kunstenaar zo is, die kan je niet geografisch afbakenen. Die mensen reizen ook rond. Heel veel regisseurs, bijvoorbeeld, er zijn bekende voorbeelden, maar Ang Lee is een Aziat, maar is intussen eigenlijk ook een gevierde Hollywood-regisseur. Inarritu is een Mexicaan, maar maakt nu ook films in Hollywood. Dus je kan een regisseur, en het is niet omdat hij dan ineens in Amerika films maakt, dat dat een slechte regisseur is.
Nee, natuurlijk.
Dus we zijn eigenlijk wel blij dat we die openheid ontdekt hebben, en dat ook in onze organisatie geïmplementeerd hebben, zoals ze dat dan noemen.
Heeft de verandering van benaming ook te maken met misschien dat... Ja, u bent natuurlijk de programmator, dus u krijgt de kritiek over u heen. En er zullen misschien mensen zeggen van, ja, dit is te commercieel. En anderen van, oh, dit is te elitair en dit is niet toegankelijk genoeg en zo. Ik kan me voorstellen dat de naam als Open Doek toch wel duidelijk de intentie weerspiegelt om toegankelijk te zijn.
Maar... Allee, dat zijn heel moeilijke discussies, hè, want commercieel, toegankelijk, elitair. Als ik naar het aanbod films van Open Doek kijk, dan merk ik toch wel dat onze films op een of andere manier toch van mensen een inspanning vragen.
Mm-hmm.
Maar een inspanning die ook beloond kan worden, doordat je iets nieuw, iets anders ontdekt, meemaakt. Wil dat dan zeggen dat die films niet toegankelijk zijn? Dat is ook niet zo. Maar het vraagt wel van mensen echt de bereidheid om dit soort films te willen zien. En dat is iets wat we eigenlijk in het reguliere aanbod krijgen we heel weinig kans om die films te zien. Het rare is wel dat in het internationale filmcircuit het dikwijls ook juist die films zijn die eruit springen, die
prijzen winnen. Ja.
Allee, we hebben dit jaar op het festival het geluk, en we zijn er eigenlijk heel blij mee, dat we zo goed als alle winnaars van het filmfestival van Berlijn in première voor de Benelux kunnen vertonen in Turnhout.
Dat is niet niks, hè?
Nee. Zelfs zo, allee, als je kijkt, De Gouden Beer dit jaar is een film uit Peru. Er was een film uit Uruguay, Gigante, die heeft dan een hele reeks debuutprijzen gewonnen. En ook een Zilveren Beer als beste film. Een Iraanse film heeft de prijs van beste regie gewonnen. Dan de beste acteur was een Afrikaan die meespeelt in London River. En dat is bij ons de openingsfilm. Dus het was dit jaar echt in Berlijn heel opvallend dat de niet-westerse film, om dan weer een andere term te gebruiken, maar het is zo moeilijk om alles in vakjes onder te brengen, dat, of ik zal het nog simpeler zeggen, de open doek films, dat die eigenlijk de prijzen wonnen op het filmfestival.
U hebt inspraak gehad misschien.
Nee, zeker niet. Maar ik was wel heel blij en dat we die films eigenlijk te pakken gekregen hebben, want Berlijn is februari en om dan alles nog geregeld te krijgen dat je ze in je programma hebt, dat was toch wel even spannend.
Maar u zult ondertussen al wel wat connecties hebben hier en daar. Ja, bent u veel op stap voor die films? Gaan u veel naar andere festivals?
Je kan een gans jaar door
Films kijken
op festivals over heel de wereld. Het is onvoorstelbaar, er zijn overal festivals. En we merken dat nu ook, er komen bij ons op het festival ook films van over heel de wereld aan. Van festivals op exotische locaties, van over gans de wereld. Wij proberen eigenlijk vooral in eerste instantie de grote festivals te volgen. En dat is Cannes, Venetië, Berlijn. Daar kan je heel veel zien. Daarna heb je festivals die daar juist onder zitten. Dat is Rotterdam, dat is Locarno, dat is San Sebastian. En je zou eigenlijk ook nog daar Toronto in Canada kunnen bijnemen. Maar dan heb je eigenlijk een groot overzicht van wat er op dit moment gemaakt wordt in de wereld. Omdat die festivals eigenlijk een soort eerste trechter zijn van de filmproductie die er is. Want er is een veel grotere filmproductie
uiteraard
dan we uiteindelijk ook allemaal kunnen zien. Als wij soms een focus doen op een bepaald land, een aantal jaren geleden hebben we dat over Zuid-Afrika gedaan, met het festival, een focus op de nieuwe Zuid-Afrikaanse cinema. Daar zijn we ook naar Zuid-Afrika geweest, hebben daar heel veel regisseurs ontmoet, heel veel films gezien. En dan zie je dat er, en dat is een heel interessante discussie, maar ook geen gemakkelijke discussie, dat er eigenlijk ook films gemaakt worden voor de lokale bevolking die ons minder weten te boeien. Mm-hmm. Omdat ze een filmtaal hebben die eigenlijk niet
toegankelijk is, om het woord nog maar eens te gebruiken.
Ja, of
dat is een andere vocabulaire.
Ja. We merken dat altijd als we zo'n focus nemen, dat er maar een bepaald segment is dat eigenlijk in het Westen echt doorbreekt.
Ik zou inhoudelijk nog even willen, want jullie doen dan van die vintage-series blijkbaar.
Vintage, ja.
Ja, en vorig jaar was dat dan Japan en dit jaar gaat het over Mexico.
Ja,
hè? En het idee is dan dat Mexico, geloof ik, een lange filmtraditie heeft die hier altijd minder bekend is geweest. En dan gaan jullie een paar films uit de oude doos, Mexicaanse films uit de oude doos, die waarschijnlijk nog nooit in België vertoond zijn.
Nee, of heel lang geleden is, ergens op een obscuur festival.
En wat krijgen we dan? Grote sombrero's? En,
Het zijn eigenlijk allemaal bijzondere films die heel moeilijk ook onder één noemer te plaatsen zijn.
Mm-hmm.
Is dat eigenlijk iets wat dat soort programma's, zo'n vintage programma, want het gaat eigenlijk over een stuk filmgeschiedenis, hè, dat je probeert te
presenteren. Samen te vatten, ja.
Ja, te presenteren aan het publiek van vandaag.
Mm-hmm.
Dat is ook, zo voelen we dat ook wat aan, als een opdracht voor een filmfestival. Dat je eigenlijk ook mensen de kans geeft om de filmgeschiedenis te ontdekken. En daar is onze opdracht dan gigantisch groot, want het gaat over de wereldfilmgeschiedenis. En we proberen nu toch elk jaar een specifiek land eruit te halen om vanuit dat land toch wel wat bijzondere dingen te brengen. Daarom niet de meest cinefiele films, want het heeft ook te maken met wat ik daar juist zeg. Het gaat hier in het geval van Mexico over ook de populaire Mexicaanse cinema.
In dat land. Hè?
In dat land.
Dus gemaakt voor het publiek
ja,
daar.
Maar dat die films die geselecteerd zijn op dat moment ook heel belangrijk geweest in de geschiedenis van de Mexicaanse cinema.
Komt er dan wat toelichting bij ook?
Ja, er is. We hebben eigenlijk een gastcurator voor dat programma, Dirk van Ekstergem, die ook meewerkt aan Nova Cinema in Brussel. Die selecteert voor ons mee dat programma. En hij komt ook alle films inleiden om eigenlijk ook een beetje zo een film te plaatsen in het juiste kader. En om mensen eigenlijk een aantal kapstokken te geven om te begrijpen waarom die film toen belangrijk was in Mexico.
Ik zie dat jullie wel meer zo'n thema's hebben en dat jullie dan ook iedere keer wel de mensen zoeken die in dat gebied gespecialiseerd zijn om mee samen te werken. Mm. Jullie hebben bijvoorbeeld een dag voor leerkrachten en dan werken jullie samen met klassen. En dat gaat dan een Estse film over pesten op school of agressie op school.
Ja, en
dan is er een reeks films van vrouwen, vrouwelijke cineasten.
Ja.
Wat ik natuurlijk als vrouw ten zeerste kan aanmoedigen. En dan hebben jullie er is ook een reeks die wordt gedaan in samenwerking met het European Cultural Capital on Screen. In hemelsnaam. Ja. Voor alles bestaat wel een organisatie. En die willen
hebben
dan
we zelf opgericht, hè? Dat is iets dat we zelf uitgevonden hebben.
Proficiat, klinkt heel mooi. En die willen dan de minder bekende Europese hoofdsteden in beeld brengen.
Ja.
Wat een prachtige doelstelling. Het is Vilnius dit jaar, Vilnius.
Ja.
De hoofdstad van Litouwen. En dan zag ik daar ook dat daar een masterclass aan verbonden is. Wat houdt die masterclass in?
Wel, misschien even toch dat kaderen. Hè. Het idee is dat we zijn elk jaar, de komende jaren, twee Europese steden die culturele hoofdstad worden. En doordat Europa groter geworden is, zijn er eigenlijk ook is er altijd een stad bij die een beetje in de periferie van Europa ligt. Hè. Dit jaar is dat Vilnius, volgend jaar gaat dat Istanbul zijn en gaan we eigenlijk een reeks doen rond Istanbul.
Ik denk dat iedereen wel weet wat Istanbul is, maar Vilnius.
Vilnius is de hoofdstad van Litouwen, dus minder bekend.
Bent u er geweest?
Nee, maar wel Bram, die het programma mee voorbereid heeft, is daar geweest om eigenlijk die selectie mee te maken. Het idee is eigenlijk om goed na te denken over wat is nu specifiek aan die cinema uit Litouwen en eigenlijk aan die hele regio van die Baltische staten.
Mm-hmm.
En dan krijg je eigenlijk toch wel een soort unieke cinema.
Met veel rendieren?
Nee, zeker niet. Nee, met heel veel poëzie. Ook bijvoorbeeld documentaires die totaal anders zijn als het soort documentaires dat wij zien, die minder op het feiten weergeven gericht zijn, maar eerder op het poëtische, heel meditatieve documentaires, heel apart van sfeer. En we hebben dan geprobeerd om een programma samen te stellen dat een dwarsdoorsnede geeft in alle mogelijke genres van die cinema van Litouwen, waaruit dat poëtische spreekt. En een masterclass betekent dat we eigenlijk studenten van filmscholen, studenten van universiteiten, professionelen die met film bezig zijn, de kans geven om eigenlijk te ontdekken wat is nu het specifieke van die Litouwse cinema, door juist hen samen te brengen op een dag waarbij dat ook cineasten uit Litouwen komen spreken over hun cinema.
Dus dat is wel voor een heel specifiek
publiek. Ja, dat is niet voor een breed, maar voor iedereen die professioneel of als student met film bezig is.
Aan het andere spectrum zie ik dingen die heel toegankelijk klinken. Ontbijtcinema, dat klinkt al fantastisch. Hè? Dan krijg je zo'n fairtrade ontbijtje. En daar werken jullie dan ook weer terecht met een mondiale raad turnout samen. Daar moet wel voor gereserveerd worden, blijkbaar.
Ja.
En dan de Ciné Quadraat. Dat
zijn
is dan
de namiddagvoorstellingen.
Dat zijn de namiddagvoorstellingen. En dan krijg je ook iedere keer toelichting bij de film, een achtergrondschets, zie ik. En ik zag dat je daar lang uit van een film kunt genieten. Staan er dan van die strandstoelen? Of,
Nee, toch niet.
Nee, toch niet.
Maar we beseffen ook wel dat Open Doek niet de meest toegankelijke films zijn, of niet de gemakkelijkste. Dus we proberen bij sommige luiken te creëren waar het er plaats is voor meer uitleg voor de film. Door onder andere journalisten of Vintage Mexico, in het geval van curators. En mensen appreciëren dat wel. We krijgen wel goede reacties van, vooral bij de Cine Quadraat, voor mensen dat wat meer tijd hebben om eerst een uitleg te krijgen en dan naar de film te kijken.
En dan een beetje een drankje.
En dan een nabespreking. Dat creëert een moment van film kijken. Mm. En niet alleen de cinemazaal binnenkomen en buiten komen.
Mm-mm. Nu, voor specifieke programma elementen kunnen mensen natuurlijk altijd op jullie website gaan kijken. Dus jullie hebben die Cine Quadraat en dan ook die Cine Klap. Dat is ook documentaire met inleiding, lezing, debat. Hè?
Ja, bij sommige films komen de regisseurs of de producers of dergelijke. En dat gaat dan wel wat dieper. Dat zijn echt nogal de zwaardere films die dan echt een goede duidelijke uitleg of een debat of een Q&A voor het schot tot krijgen.
Dat zijn avondfilms. Ja. Ja. Nu, een andere special, zie ik, gaat over Darfur.
Ja.
En jullie hebben onder een van de premières is de film Sing for Darfur. Daar heb ik al wat over op internet gezien. Dat is wel een grappig concept. En dat is ook als een benefiet opgevat.
Ja, Sing for Darfur is een project en een film van de Nederlandse regisseur Johan Kramer. De film speelt zich af in Barcelona en het volgt mensen eigenlijk een hele dag lang als een heel lange videoclip over hoe dat zij omgaan met Darfur. De dag zelf is er een speciale benefietconcert, Sing for Darfur, fictief natuurlijk.
In Barcelona.
In Barcelona. Ja. En de regisseur houdt de personages eigenlijk een spiegel voor, want zij gaan natuurlijk om met meer belangrijkere zaken, zoals
en dan ook, ik moet vanavond nog naar de benefiet, voilà.
En of eigenlijk wie dat er op benefiet komt spelen is eigenlijk belangrijker dan waar het geld naartoe gaat. En niemand weet eigenlijk waarover het gaat, maar het belangrijkste is dat er een concert is.
En ik heb daar een date. En,
voilà. En wij vonden dat een heel leuk concept om rond te werken, van misschien moeten we eerst naar onszelf kijken en dan naar de situatie. En dat vonden wij wel heel tof. En wij hebben ook met de regisseur samengewerkt en verschillende acties op poten gezet. Hij komt de film ook inleiden voor de benefietvoorstelling. Elmo Racetrack is de band dat de muziek verzorgde. Die komt enkele akoestische nummers spelen.
En wat voor muziek brengen die? Is dat dan Darfur muziek?
Nee, dat is gewone rockmuziek.
Maar muziek moet je dan zeggen.
Ja. en dan komt Johan de film ook inleiden en dan is er nog de benefietvoorstelling van de film zelf. En het geld dat we opbrengen gaat naar het project Sing for Darfur ook. Die opbrengsten gaan naar filmmakers in Sudan. Dus onze afspraak is in 2012, wanneer dat er een Soedanese film is, tijdens Open Doek, hopelijk.
Dan wordt die bij jullie ook in première.
Dan is het cirkel rond, hopelijk.
De mensen die naar de voorstelling gaan, krijgen als ze buiten gaan ook ineens al een ticket voor, een symbolisch ticket voor de film in 2012. Dus, maar misschien heel plezant om te vertellen, die regisseur Johan Kramer, die komt eigenlijk uit de reclamewereld. Die had een heel groot reclamebureau in Nederland, maakte campagnes voor alle grote merken.
Voilà, die naam klinkt heel commercieel voor mij.
Daar is nog een heel leuke anekdote aan, want zijn voornaam is eigenlijk niet Johan, maar hij was enorm fan, voetbalfan, niet van Johan Cruijff, maar van Johan Neeskens. Ja. En heeft zijn naam laten veranderen in Johan. Hij is ook ongelooflijk fan van Barcelona. Het is daarom ook dat hem heel graag in Barcelona filmt. En zijn film Sing for Darfur ook in Barcelona opgenomen. Want dan kon hem ook tussendoor naar de voetbal gaan.
Ja.
Maar hij heeft op een bepaald moment, en dat zie je soms ook gebeuren, mensen die in een heel commerciële omgeving zitten en keihard werken, dat die ineens gewoon een klik krijgen van, ik moet mijn leven anders gaan aanpakken en ik moet met andere dingen bezig zijn die belangrijker zijn. En dan is hij eigenlijk, heeft hij zijn bedrijf verkocht en is hij eigenlijk begonnen met het maken van documentaires en films die over iets zinnig gingen.
Waarbij het dan wel handig is dat hij eerst een nette financiële reserve heeft. Ik wil dat ook wel doen.
Hij heeft
de uitstapmogelijkheid dan, hè? Maar hij gebruikt die dan ook.
En hij probeert nu ook zijn dingen te doen door af en toe nog wel eens een reclamespotje te maken. Want hij heeft pas nog een spot voor Studio Brussel gemaakt. Dus hij moet ook af en toe nog wel wat bijkomende inkomsten. Want ja, het soort films dat hij maakt, daar verdient hij niks mee.
Nee, kan
dus
ik me voorstellen.
Dus hij moet zorgen dat hij nog
en
wel wat...
Zeker al in Sink for Darfur zijn er dan problemen in de Verenigde Naties vooral. Dat zij daar niks meer mee te willen maken. En daarvoor, dat is, er is al een film geweest met George Clooney. Dat is een hoofdstuk dat afgehandeld is.
Voilà.
Dus die zijn daar niet meer geïnteresseerd
in. Dat hebben we gehad.
Voilà. Ja, en dat is eigenlijk een commentaar dat in de film eigenlijk ook wordt gegeven. Dus het is wel interessant om te zien hoe daarop wordt gereageerd.
Wat we ook gedaan hebben met die film, en dat kan je op onze website nalezen, is dat we een aantal BV's, eigenlijk de documentaire gegeven... Of de film gegeven, want het is geen documentaire. En die hebben daar al op gereflecteerd. En
er staan
heel interessante reflecties bij. Ja.
Dus via jullie website kunnen we nog niet de film zien, maar al wel commentaar van een aantal mensen op
en
de
er
film.
Is ook een trailer over Sink for Darfur.
Er zijn twee dingetjes die ik nog even wilde aanstippen, want we zijn eigenlijk al wat over tijd aan het gaan. Ten eerste, dit jaar staat er op de website Worden we duurzaam? En er is zelfs een aparte website www.schonefilm.be, wat ik wel gigantisch lollig gevonden vind. Dus wie waren dat nog niet? Of wat houdt dat nu in?
Nee, allee, dat is eigenlijk een proces dat we ook wat doorgemaakt hebben. Geprobeerd als organisatie ook voortdurend te reflecteren over... Hoe zijn we bezig?
Ah, want jullie hebben koffie geweigerd, want dat is wereldwinkelkoffie.
Ja. En op een bepaald moment kwamen we met het idee van... Ja, wij zijn eigenlijk toch wel heel veel bezig met dingen die rond waarde te maken hebben. Mm-hmm. Maar hoe vertalen we dat eigenlijk ook in onze eigen organisatie?
Ja.
En dan kwam er de klik van... Ja, als je kijkt hoe dat wij bezig zijn, promotiecampagnes, al die films... Er wordt eigenlijk naar niks gekeken, ook het energieverbruik, daar wordt niet over nagedacht. Nu, dat is eigenlijk een ziekte waar dat heel de culturele sector ziek in is. Hè. Er moet nog heel veel gebeuren op vlak van duurzaamheid.
Ja.
De meeste culturele centra, hun CO2-uitstoot is gigantisch, daar is men echt nog niet mee bezig.
Maar tijdens Open Doek gaat Utopolis volledig op zonne-energie draaien.
Nee.
Nog niet.
Wat we dit jaar willen doen, want we willen dat ook niet zomaar ineens doen, wat we willen doen is eigenlijk dit jaar een nulmeting doen, en dan met experten en professionelen en mensen die er meer vanaf weten dan wij, gaan kijken van hoe kan je nu in de volgende jaren eigenlijk groeien naar een duurzaam festival. Het is geen verhaal dat nu gerealiseerd moet worden. Maar het is een oefening die nu start. 2009 is het begin. En eigenlijk zou 2012, wanneer dat Kyoto afloopt, ook al voor ons een eerste stap moeten zijn van dat we dingen kunnen laten zien. En 2015, als de millenniumdoelstellingen eigenlijk zou moeten gerealiseerd worden, dat we ook iets kunnen laten zien.
Goed, dat is een mooie richtlijn. Nog één laatste vraagje. Hebben jullie nog vrijwilligers nodig?
We hebben altijd nog mensen nodig. We hebben nog chauffeurs nodig die...
En wat staat daar tegenover? Krijgen die dan gratis tickets of een massage door Johan Kramer?
Krijg je gratis tickets en wat drankbonnen natuurlijk.
Ja. En een t-shirt,
een organisch, milieuvriendelijk t-shirt.
Ja.
Fantastisch, oké. Dus die weten jullie dan wel te vinden. We zullen hier zeker moeten afsluiten. Bedankt voor jullie komst.
Heel
veel succes.
De website misschien nog.
Ja, de website is www.opendoek.be, maar die komt natuurlijk ook weer op de... redactiewebsite van Radio Centraal.